Dominee Blom. Op 11 mei 2014 heeft u zich verbonden aan de hervormde evangelisatie te Haastrecht. U noemde dat wel eens het eenvoudige kerkje aan de Liezenweg, ja, wat wij in plaats mochten nemen. U deed dat met woorden uit Romeinen 1. Ik vergis me daar misschien in welke tekst, maar heel veel bleef mij bij. Namelijk het 11e en het 12e vers waar staat, want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. En nu is het een afscheidsdienst als mentor van de evangelisatie. En nu doet u dat wederom uit de Romeinenbrief. En wel uit hoofdstuk 8, waar staat het zegenlied waar het daarover gaat vanmorgen in de prediking. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En wat daar veel in betekent en getekend ook voor ons persoonlijk geestelijk leven, maar ook dat van u. En wij mogen ook zeggen, dit was dan ook een rode draad in elke verkondiging van u. U was ook heel veel in de gemeente te vinden. Pastoraat was u op het lijf geschreven en zo mocht u dan ook veel terug ontvangen uit de gesprekken binnen de gemeente, heb ik wel eens begrepen. Heel veel dank daarvoor, maar bovenal dank aan de Heere die dit alles u heeft geschonken. Catechese, Bijbelkring Elim, rouw- en trouwdiensten, u heeft ook hen die in rouw gedompeld waren met liefde en bewogenheid erbij gestaan. Ziekenhuisbezoek, sterfgevallen, ja, ook daarin dus die moeilijke omstandigheden mocht u troostrijke woorden meegeven. En dat heb de mensen ook goed gedaan, heb ik wel eens begrepen later ook in de gesprekken. Doopsbediening, heiligavondmaal, vele keren mocht dan ook de nodiging door u uitgaan tot de gemeente. En voor ik voor u daar geen anders de eeuwige dood had moeten smaken, sterven. Als ik het goed geteld heb, dan heeft u in die 6,5 jaar 208 keer het woord bediend in deze evangelisatie. En dat is heel wat. En zo hebt u de gemeente meegegeven het woord van de Heere. Ja, en nou is de vraag ook naar de gemeente en naar de jongeren, wat hebt het u en waar hebt het ons gebracht? U heeft ook moeilijke tijden doorgemaakt, ook in uw persoonlijk leven, gezondheid, een heupoperatie, andere operaties. Ik ga er verder niet over uitweiden, maar het heeft u wel een jasje uitgedaan. En een kleinkind verloren door de dood. Dus dat is niet niets wat u ook in die jaren mee heeft gemaakt. En wij wensen u daarbij ook heel veel sterkte. En dat u dan ook mag weten, ja, de Heere, wat u ze altijd ook in het woord gebracht heeft, ja, die is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En dat mag u achteraan gaan. En dat woord mag u dan ook steeds bedienen. Dominee Blom, zo is vanmorgen de tijd daar dat u afscheid neemt als mentor van de gemeente. En we willen u nogmaals hartelijk danken voor het vele wat u voor de gemeente heeft betekend. En wensen u en ook van harte Gods onmisbare zegen toe in de tijd dat u van de Heere nog mag ontvangen. Voor de komende tijd met uw vrouw. Ja, Heere, daar mogen we de Heere weer dankbaar voor zijn. Dat hij die genadetijd ook nog aan u mag schenken. Ook in het werk wat u in andere gemeentes nog mag doen. Ook dank mevrouw Blom dat u met ons verbonden wilde zijn via de livestream. U hebt uw man af moeten staan aan de gemeente. En ja, we hebben daar ook wat tegenover gezet. We hebben voor u een bloemetje gekocht. Het ligt in de keuken. Dus wij zullen dat aan uw man meegeven. En ja, bij een afscheid hoort ook een cadeau. En dat vind ik eigenlijk het moeilijkste wat ervan is om dat op zondag te doen. Maar er is geen andere mogelijkheid om afscheid te nemen. Ook niet in een handdruk van de gemeente. Dus ja, ik wil dat straks, nadat we toegezongen hebben, even overhandigen. En dan mag u uw dankwoord uitspreken tot de gemeente. En dan breng ik het even bij u op de kansel. En dan leg ik het weer terug in de consistorie. Hartelijk dank. En gemeente, we willen dominee Blom vanmorgen toezingen met de bekende psalm 121. En daarvan het eerste vers: sla dogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En ook het vierde vers: de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij u in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heer, het zij ginnen of uit mocht gaan, en waar u heen mocht spoeden, zal eeuwig u behoeden. En we willen dat staande toezingen. Ja, dominee, we hebben de gemeente gevraagd om creatief na te denken wat we u zouden schenken. En er is heel wat moois uitgekomen. Ik heb het even ingekeken voor de dienst. Ja, er is veel ingeleverd wat we in de map vergaderd hebben. Gedichten, woorden, afscheidswoorden en wensen naar u toe. En het is bijzonder hoe creatief onze gemeente geweest is. Hartelijk dank daarvoor. En we willen u ook een bon overhandigen namens de gemeente. Ja, dat gaat over boeken, dat weet u absoluut wel raad mee. Want nog niet zo lang geleden had u nog een hele dikke pil aangeschaft, heb ik begrepen. Dus ik wil dat nu even aan u overhandigen namens de gemeente.
Zal ik de preekstoel afkomen? Het lijkt me beter. Ja, ziet er geweldig mooi uit. Verzameld werk.
Ja. En dit is de boek.
Vriendelijk bedankt. Vriendelijk bedankt. Ja. hartelijk dank voor dit cadeau. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal in staat. En ik zal het zeker nalezen. En daar komt nog wel een reactie op. Via het kerkblad of zo. Dat hoort u dan nog wel. Ja. Broeder van Haarlem, hartelijk dank voor uw hartelijke woorden. U mij hebt meegegeven bij dit afscheid. Dat is inderdaad zo. Romeinen 1, die woorden die u genoemd hebt, die brachten mij ertoe om dit beroep aan te nemen. Ik weet nog heel goed dat wij stonden daar buiten. En toen ging het daarover. En dat was niet alleen maar in mijn hart, maar dat was ook in uw hart. En zo heb ik dat ook ervaren. Ook in gesprekken die ik heb gevoerd. Ik kan lang niet iedereen noemen, maar ik noem er één. Iemand met wie ik gisteravond nog gesproken heb, dat is broeder Lodder. Ik heb hem nog gebeld omdat hij in het ziekenhuis is opgenomen. Zijn vrouw ook in het ziekenhuis is opgenomen. En toen ging het daar ook nog weer over. Om ten einde vertroost te worden door het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. En ik weet nog dat u tegen mij zei, als u nou eens iemand wil bezoeken, dan moet je eerst maar eens naar broeder Lodder gaan. Dat is een goede vriend van me, ja. Nou, dat heb ik dus gemerkt. En ik kan anderen niet gaan noemen, want ik ben ergens begonnen, maar ik weet dan niet meer waar ik op moet houden. Maar dat heeft me heel goed gedaan, ja. Dat onderlinge geloof, zowel het uw als het mijne. En dat was ook mijn verlangen. Die laatste periode van mijn leven, ik wist niet hoe lang de Heer me daar nog de gelegenheid voor zou geven. En ik wil u als gemeente bedanken voor alles wat u voor mij betekend hebt. Voor uw meeleven in goede en in kwade dagen. Bedankt voor uw trouwe opkomst voor corona. Ik zal niet licht vergeten de laatste biddag 's morgens. Toen waren wij hier nog met z'n allen in de kerk, als ik het zo mag zeggen. En de begrafenis van de heer Van Vliet, dat was de maandag ervoor, maandag 9 maart. Dat kunnen we ons nou even niet meer voorstellen, maar toen zat de kerk vol. En er was ook met de biddag was de kerk goed gevuld. En dat was illustratief, ook die biddagmorgen. Ik vond dat altijd heel bijzonder hier. Dat we biddag en dankdag hielden. Dat was ook in mijn eerste gemeente Sint Maartensdijk. Dan was de biddag en de dankdag een zondag. Toen was het ook nog zo dat ook het gemeentehuis gesloten was en alle gemeentelijke diensten. Er was een zondagdienst. En dat was heerlijk, want daar was de rust voor om 's morgens hier dan 's morgens en 's avonds naar Gods huis te gaan. En dat heb ik altijd zeer gewaardeerd, onder andere. Ja, u was trouw in het opgaan naar Gods huis. En we waren als bestuur natuurlijk toch een beetje bezorgd over hoe zal dat gaan in corona. Ik dank de broeders die zich beijverd hebben om die livestream aan te leggen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, wat heen en weer gepraat en vergaderd. U bent er voor onder de grond geweest om de kabels aan te leggen. En daar zijn gemeenteleden geweest die de kosten daarvan hebben willen dragen. En toen was het natuurlijk de vraag van hoe reageert de gemeente daarop? Als maar een deel van de gemeente naar de kerk kan en mag komen. Maar we hebben gemerkt, ja, niet alleen maar aan de getallen bij de livestream, maar toch ook in de financiële bijdrage, zeker ook de bijdrage de laatste dankdag. Dat heeft ons buitengewoon verrast. Dat er wat dat betreft door corona geen financiële problemen zijn gekomen. En dat is in ieder geval een teken dat u ook in deze coronatijd betrokken bent en blijft bij het gemeentewerk, bij de verkondiging van het woord. En daar wil ik u hartelijk voor danken. Bedankt voor uw financiële bijdrage, voor de instandhouding van de eredienst. En dan kijk ik niet alleen maar de kerk in, maar dan kijk ik ook in de camera alle mensen thuis. Ik wil de broeders van het bestuur bedanken. Ik ben heel blij dat u er alle vijf bent vanmorgen. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning. We hebben het daar in de bestuursvergadering wel eens over gehad. Over de Aaron en hun dienst. U weet het wel, hè? Als de handen van Mozes op de troon waren, staat er, dan had Israël de overhand. Maar die handen die werden moe. En dan moesten Aaron en Hur die handen ondersteunen. Maar als die handen van Mozes naar beneden gingen, dan had Amalek de overhand. En dat is een illustratie natuurlijk bij wat het gebed, want dat doel ik natuurlijk op, wat het gebed vermag. U hebt mij al die jaren, die 6,5 jaar, broeder Neven, de laatste tijd. U hebt mij Richard Slingeland in de beginperiode. U hebt mij gedragen in het gebed. En ik wist mij ook in die consistorie door uw gebeden gedragen en gesterkt. En ik heb dat ook meer dan eens gezegd. Wij belijden het. We beamen het wat de Heere gezegd is. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat geldt voor u en het geldt voor mij. En het geldt ook zeker voor de bediening van het woord. Zonder de Heere kunnen wij geen woord uitbrengen. Ja, we kunnen wel woorden spreken. Maar gaat erom dat de Heilige Geest die woorden thuis brengt in de harten. Ik dank u hartelijk voor alle inspanningen. Die u zich getroost hebt voor de bearbeiding van de gemeente, voor de opbouw van de gemeente en voor de wijze waarop u met mij bent omgegaan in die achterliggende 6,5 jaar. Ik betrek daar ook Jacob Koen bij, die is afgehaakt, maar toch in de jaren dat hij in het bestuur zat, heeft hij ook zeker zijn steentje bijgedragen. Ja, de Heere vergelde u, broeders, voor de arbeid der liefde die u voor zijn naam hebt besteed en waar ik deelgenoot van mocht zijn. Ik wil ook de organisten bedanken voor de begeleiding van de gemeentezang. Er zijn er twee. En de andere zit wellicht bij de livestream. Heel hartelijk dank daarvoor. Allen die hand- en spandiensten hebben wellicht voor de opbouw van de gemeente, zeggen wij hartelijk dank. De Heere vergelde u allen de ijver voor zijn dienst. Ik kan niet iedereen met name noemen, dat zou te ver voeren. Maar als ik iemand vergeten heb, niet heb genoemd, ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de opbouw van de gemeente. En voor de gesprekken die ik met diverse gemeenteleden, ik heb geprobeerd de hele gemeente te bezoeken. Ik weet niet of het me gelukt is. En als ik soms bezoeken heb nagelaten om een of andere reden, dan vraag ik om vergeving daarvoor, voor nalatigheid, op welke manier dan ook. De Heere zegene u allen. Ik hoop u allen straks de allerbeste wens en bede mee te geven. Ik wil u ook nog hartelijk bedanken voor alle kerst- en nieuwjaarskaarten en wensen die ik van u gekregen heb voor de jaarwisseling en na de jaarwisseling. En ik wens u wederkerig van harte Gods rijke en onmisbare zegen toe. Maar ik hoop straks u de allerbeste wens en beden mee te geven, namelijk, broeder van Halem noemde dat daarnet al, het lied van de overwinning. Dat u mag zingen niet op de toppen van de voorspoed, maar in de diepte van lijden en dood. Daarover straks meer. Wij gaan nu verder met votum en groet. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 126 en daarvan het derde vers. Psalm 126, derde vers. Te stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En na de samenvatting, zoals de Heer Jezus ons die gegeven heeft, zingen wij uit Psalm 119, daarvan het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Psalm 119, vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En ik heb u vaker gezegd, dat wil ik nou vanmorgen ook zeggen. Wij houden deze Sabbat op de 1e dag van de week, omdat de Heere Jezus op de 1e dag van de week uit de doden is opgestaan, zijn gemeente heeft vergaderd en op en 7 weken daarna, ook weer op de 1e dag van de week, is de Heilige Geest uitgestort, die het kerkvergaderend werk van Christus op aarde voortzet. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, welk is het eerste gebod van alle, antwoordde Jezus hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is de enige Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Het is mijn lust en liefde geweest om het woord van God in uw midden te verkondigen. En ik wil dat, daarom voeg ik dit er nog wel aan toe. Dat is geen eigen prestatie, maar dat is genade van God alleen. En dat is met alle lek en gebrek en tekortkomingen. Dat is, ik heb me meer dan eens ook in de verkondiging van het woord mogen verblijden. Deze plek hier in Haastrecht is me zeer dierbaar geworden. Zit hem niet in die preekstoelen, dat bedoel ik daar niet mee. Maar van hieruit mocht dat woord van God wel verkondigd worden. En dat is iets, dat is een groot voorrecht, me toebedeeld. Het is ook een wonder om dat steeds weer te ervaren. Dat het een vreugde is en dat ik dan ook mag zeggen: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar tegelijkertijd zeg ik, met alle gebrek en zonde die daarin was, de Heere weet het. En we mogen ook samen bidden of de Heere zelf u ook dat verlangen en die liefde in uw hart wil geven, door mij betracht en anderen aangeprezen. En dat het ook voor uzelf persoonlijk en voor u ook als bestuur zo ook daadwerkelijk mag zijn. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in het gebed. Heere onze God, we naderen voor uw aangezicht. En we danken u voor deze zondagmorgen dat wij hier samen mogen zijn onder de verkondiging van uw woord. U stelt ons ook vanmorgen voor uw heilige wet. En wie kan er dan zeggen dat hij zich daaraan heeft gehouden? Niemand. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar heren, mogen wij dan met al onze zonden en gebreken, en dat zeg ik ook persoonlijk als dienaar van uw woord, voor uw aangezicht komen, om u te smeken om de vergeving van al onze zonden, en om u te smeken of u ons wilt reinigen en wassen in het dierbare bloed van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan wilt u ook vanmorgen uw heilig en dierbaar woord laten verkondigen. En dan bidden wij u, Heren, wilt u zelf in ons midden zijn en ons verblijden door uw komst en ons zegenen met uw vrede. Wilt u ons verlichten met uw heilige geest en ons verstand openen, opdat wij dat woord dat u laat verkondigen ook mogen bewaren in onze harten. Dat het met ons mag zijn zoals met Maria. Zij bewaarde al deze woorden overleggende die in haar hart. En u hebt het ook gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Heren, wilt u ons ook vanmorgen verblijden door uw komst en ons zegenen met uw vrede. Heren, wij bidden u voor de gehele gemeente, voor ouderen en jongeren, voor de catechisanten, voor de kinderen van de zondagsschool, de kinderen thuis, de kleintjes, de allerkleinste. Wij bevelen ze in uw trouwe zorg en genade aan. Maar ook de ouderen, de vaders en moeders, de mannen en de vrouwen, de alleenstaanden, de rouwdragenden, de weduwen, de weduwnaren en de wezen. Wees alle nabij. De zieken die in een verpleeghuis worden verzorgd. Denken aan broeder Verboom en broeder Pronk. Valt niet mee. Het is een heel zware weg die ze allebei moeten gaan. En we denken dan ook aan mevrouw Verboom en mevrouw Pronk. Heren, ook hen bevelen wij in uw trouwe zorg en genade aan. We denken ook aan mevrouw Van Velzen. Wees ook haar nabij en goed. Heren, ontferm u ook over de heer en mevrouw Lodder, die allebei in het ziekenhuis zijn opgenomen. Mevrouw Lodder ligt er nog. Zij is afgelopen vrijdag opgenomen in verband met een hartinfarct. U weet het, heren. Dat mag wel wat beter gaan, maar wilt u haar nabij en goed zijn, maar ook haar man moest gisteren onverwachts naar het ziekenhuis, maar mocht gelukkig ook weer naar huis. Heren, wees gij hem nabij en geef dat het voor hen allebei goed mag zijn, dat ze uw nabijheid in deze weg van lijden, van beproeving, dat zij in deze weg uw nabijheid en zegen mogen ervaren. Wij vertrouwen hen aan u toe, aan uw goddelijke ontferming en genade. Heren, wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben, die aangevochten zijn, die geen uitzicht hebben, die geen hoop hebben. Heren, wilt u hoop verschaffen, geef dat de verkondiging van uw woord voor ons allen tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning mag zijn, maar ook tot vertroosting, dat het zo mag zijn in de grootste smart en blijven onze hart in de Heere gerust. Heren, we bidden u voor de gemeente hier, in de kerk, maar ook voor de gemeente thuis. We bidden u voor allen die met ons verbonden zijn. Geef, Heren, ver weg en dichtbij uw nabijheid en zegen te ervaren. En dat er als één van hart en één van ziel tot u voor de troon van uw genade mogen naderen. Om van u te begeren dat goed en dat heil dat nooit vergaat, maar dat blijft tot in het eeuwige leven. Heere, zegen de organisten, ook die vanmorgen de gemeentezang mag begeleiden. Sterk en zegen hem. We bidden u, Heere, voor alle hand- en spandiensten die worden verricht. Voor het werk dat het bestuur mag doen. Heere, wilt u deze mannen, broeders, zegenen en tot een zegen stellen. Ook in het bezoekwerk dat ze mogen doen. Samen met dominee Liefting, die zich inmiddels aan de gemeente heeft verbonden. Zegen ook hem in de verkondiging van het woord, in de bediening van de sacramenten en alle arbeid die hij hier mag verrichten. Sta hem daarin bij. Heren, zegen de kosters echtparen. Wij bevelen ook hen in uw trouwe zorg en genade aan. We bidden ook voor Maartje van Noord, die het kerkgebouw schoonmaakt. En dan zijn er nog meer. Heren, we dragen ze alle aan u op. Wees gij ze nabij en goed. Heb dank, Heren, voor alle goeds dat u ook in die achterliggende jaren ons hebt gegeven. En ook ons samen hebt gegeven. Onder de verkondiging van uw woord en de bediening van de sacramenten en alle arbeid. Heren, bidden u ook voor, in het bijzonder voor de kattengezant in de tijd dat we met elkaar mochten omgaan, wilt u hen leiden en hen zegenen. Wij vragen u dit alles alleen uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 8. De versen 22 tot het einde. Romeinen 8 vanaf vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want wat iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen wat wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening van de geest is, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. En we weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood en zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in de versen 35 tot en met 37. Dat lezen we nog een keer. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Tot zover. Thema voor de preek is glansrijk overwinnen in de nood. We letten ten eerste op de kruisweg van Christus, ten tweede op de liefde van Christus, ten derde op de overwinning door Christus. We maken nu het volgende bekend. Eerste diensten voor zondag 17 januari. Deo Volente om 10:00 op voor u voor te gaan door meneer J.C. Brugge uit boven Hardingsveld. En s'avonds 6:30 dominee Liefting. De collecte. Eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de evangelisatie. Deze worden gehouden bij de uitgang. En u weet thuis wel hoe u dat moet regelen. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Maandag 11 januari is het Bijbelkring Our Choice. Van alles geldt Deo Volente. Woensdag 13 januari Bijbelkring Elim. Die begint om 8:00. Er zal een begin gemaakt worden met de profetie van Zacharia. U wordt daarbij uitgenodigd wel vooraf aanmelden bij broeder Van Halen. Het wordt ook uitgezonden via de livestream. Donderdag 14 januari is bestuursvergadering om 7:45. We hebben al voorbeden gedaan voor mevrouw Lodder de Bruin. Ze is afgelopen vrijdag opgenomen in verband met een hartinfarct in het ziekenhuis. Naar omstandigheden mag het wel iets beter gaan. De komende week zal ze nog gedotterd moeten worden. Ze verblijft in Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. En haar man is gisteren heel onverwacht. Hij kreeg vreselijke pijn in zijn buik. Met de ambulance naar het Sint-Antonius ziekenhuis in Leidse Rijn gebracht. Ze katheter aangebracht. Hij is nu weer thuis. De pijn was nu wel weg, maar hij wacht nog. Hij moet nog terug naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Tot zover de mededelingen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 91. Daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 91. Vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Vers 3. De schrik des nachts doet u niet vlien, waarvoor de boze beven. Geen pijlen hoeft gij daags te ontzien, die hevig om u zweven. 91 de versen 1 en 3. In mijn Bijbel staat boven het laatste stukje van Romeinen 8 vanaf vers 31 zegenlied. Ja, het is ook een lied. Maar wel een heel bijzonder lied. Een lied niet in de hoogte, maar in de diepte. Zoals ze hoort in Psalm 42 vers 5, dat hopen we ook nog wat te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Of zoals gezongen door Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi. Ze waren met geweld in de gevangenis geworpen. En wat staat er dan in die nacht? Baden zij en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Dit lied, gemeente, wordt dan ook op de kruisweg geleerd. De kruisweg van Christus. Misschien zegt u, maar dat kan dan toch nooit een glansrijk lied zijn. Ik verzeker u, er is geen hoger lied. Dit gaat veel hoger en veel dieper dan een lied dat gezongen wordt in dagen van voorspoed en bij het leveren van topprestaties. Het is mijn intens verlangen en gebed om dit lied met u in te studeren en het met u te zingen in deze dienst. Ja, je moet er wel op studeren om het te leren. Het komt je niet aangewaaid. Nee, het stijgt in je ziel omhoog als stormen woeden en alles om je heen nacht is. En waarom wil ik dat dan? Om u voor te bereiden. Kijken terug, dat hebben we ook al wat gedaan vanmorgen. Kijken terug, maar kijk ook vooruit. Om u voor te bereiden op de dingen die komen gaan. We hebben het op de Bijbelkring Elim gehad over de tekenen der tijden vanuit Matthäus. Ik heb ook stukjes uit de Openbaring van Johannes behandeld. Er staat ons nog wat te wachten. En ik noem een paar illustraties. Ik denk aan de toestand in Londen. In Londen is een noodtoestand afgekondigd. 1 op de 30 mensen en in sommige delen van Londen zelfs 1 op de 20 is besmet met het virus. Ik las van een verpleegkundige in een ziekenhuis in Londen dat ze in haar diensttijd van 12 uur, ze maken tijden van 12 uur, soms nog langer, in die diensttijd van 12 uur had ze 7 mensen zien sterven op IC. Er was geen familie bij. En zij kon natuurlijk in haar eentje al die mensen niet begeleiden. Normaal gesproken op IC is er 1 verpleegkundige op 1 patiënt. Maar in Londen is het nu zover 1 verpleegkundige op 4 patiënten. Dan moet ze dus 4 mensen tegelijk die sterven gaan begeleiden en behandelen. U snapt natuurlijk wel dat dat nooit kan. Verpleegkundigen raken uitgeput. Kunnen van ellende las ik niet meer eten of drinken. Ze vallen er letterlijk bij neer. Ik ben geen viroloog, maar het zou zomaar in Nederland ook kunnen gebeuren. Dat weet niemand. Kun je dan nog zingen? Dat is natuurlijk de vraag. Of stokt het lied dan niet in je keel als je geen adem meer kunt halen? Als je dat voor ogen stelt, kan ik dan nog wel preken over glansrijk overwinnen en over het zingen van het hoogste lied. Kan ik u, zo heb ik me natuurlijk wel afgevraagd, kan ik u daarin meekrijgen, u hier in de kerk en thuis? Nee, ik moet vragen, kan de Heere u daarin nog wel meekrijgen? Of laten wij het bij voorbaat afweten? Kiezen we voor het lied van de goddelozen? Die zeggen en die zingen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij, dat gebeurt. Ze trekken zich nergens wat van aan. Ook al besmetten ze elkaar, deert hem niet. Want sterven gaan we toch, we moeten eruit halen wat er nog in zit. Laten we maar eerlijk zijn, geliefde gemeente. Ik heb u lief gekregen in deze achterliggende jaren. Als het over tegenspoed gaat, wij houden niet van tegenspoed. Ik ook niet hoor. Echt niet, dat moet u niet denken. En als het komt, willen we daar zo gauw mogelijk weer vanaf. Of we grijpen al vooruit op de toekomst. We gaan nadenken over de tijd na corona. Nou eens even niet over corona, maar de tijd na corona. En je kunt voor corona allerlei andere verschrikkelijke dingen invullen. Gevreesde ziekten, hartfalen, of wachten op richten. Denk aan wat ik gisteren las. Dat er in Indonesië familieleden wachten op berichten. Van mensen die in dat vliegtuig hebben gezeten, dat is neergestort. Dat is toch niet om door te komen. Ik denk in dit verband ook aan die mijnramp die een paar jaar geleden zich in Chili heeft voltrokken. Misschien weet u het nog. Er zaten zo'n 30 mijnwerkers opgesloten in een mijn. Die was ingestort. Een schacht was er ingestort. Ze konden er niet meer uit. Via een smalle schacht die was gegraven, lieten ze van bovenaf voedsel, eten en drinken door naar beneden. Vroeg iemand onder de grond om een pakje sigaretten en toen zeiden ze boven de grond, nee, geen sprake van. Dat is levensgevaarlijk, je mag er geen vuur aansteken. Maar, zei er een ander, kunnen we wat anders doen. We kunnen door die schacht een Bijbel naar beneden laten gaan. En dat hebben ze gedaan. En heeft een van die mijnwerkers heeft die Bijbel genomen in die dagen. Ik weet niet meer hoe lang het geduurd heeft. Meer dan een maand, dacht ik. Dat is een hele tijd natuurlijk. Als je niet weet of je daar nog levend uit zult komen. Maar een van die mijnwerkers is in die Bijbel gaan lezen. En die ging voor in gebed. En later ging het verhaal. Dat van die meer dan 30 mijnwerkers er een groot deel onder de grond daar in die nood tot bekering was gekomen en tot het geloof in de Heer Jezus. En toen ze er later uitgehaald werden, toen zei de een voor de ander die naar boven kwamen, dat was voor de camera en dat was voor het oog van heel de wereld, God has saved us. God heeft ons gered. Dat was een getuigenis. Dat was het eerste wat ze zeiden. Dat is het eerste wat ze zeiden. Dat was niet van gelukkig zijn we weer boven de grond. Nee, God has saved us. God heeft ons gered. Ze hielden het vol op de kruisweg met de dood voor ogen. De weg van verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard, zoals Paulus dat hier noemt. Het gaat hier over een dreiging van buitenaf en van binnenuit. En nu zegt Paulus, bij die 7 dreigingen die hij noemt, wie zal ons scheiden? Hij zegt, let erop, hij zegt niet wat zal ons scheiden. Verdrukking, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard, honger. Dat kan ons allemaal, nee, hij zegt wie kan ons scheiden. En dat wie, dat komt 2 keer eerder voor in Romeinen 8. Hij zegt in vers 33, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? En in vers 34, wie is het die verdoemt? En wie is dat dan anders dan de duivel? Eerst probeert hij, dat leid ik af uit het voorgaande, eerst probeert hij tegen Gods uitverkorene beschuldigingen te brengen. Dat is het werk van de duivel. Hij klaagt de uitverkorene en gelovigen aan bij God. En hij zegt tegen God, hoe kunt u nou dat stelletje rechtvaardigen? Het zijn allemaal zondaren. Ze hebben allemaal gezondigd. Hoe kunt u ze vrijspreken? Dat kan toch niet? Zo klaagt hij de broeders, zo zegt de Hebreeënbrief, zo klaagt hij de broeders aan bij de Heere. En hij klaagt God aan bij zijn kinderen. En zo brengt hij, probeert hij althans, scheiding teweeg te brengen. En dat doet de duivel in hoogste eigen persoon. En daar gebruikt hij die tegenspoeden mee. Die vreselijke dingen die hier worden genoemd. Honger, gevaar, zwaard enzovoort. Maar daar gebruikt hij natuurlijk ook, dat voeg ik er maar tussen, daar gebruikt hij ook mensen voor. En wat is het? Wat is het specifieke werk van de duivel? Dat is om scheiding teweeg te brengen tussen God en ons. Maar ook onder de mensen. Hij is er altijd op uit. Hij is de diabolos. Om scheiding teweeg te brengen onder de mensen. En hoe doet hij dat? Ja, als mensen dat doen, dan noemen wij zulke mensen stokers. Die brengen een ander in een kwaad daglicht bij de een. En die ene brengen ze in een kwaad daglicht bij de ander. En ze maken wat die ander heeft gedaan nog erger dan dat het is geweest. En zo drijft de duivel een wicht tussen de mensen. Je ziet dat in het parlement. Ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar denk ik ook zo rond dat corona, de wijze waarop de regering daarmee is omgegaan. Ik denk dan soms van sommige Kamerleden, kan je nou niet anders doen dan vitten en beschuldigen en proberen mensen tegen elkaar op te zetten en een minister op te zetten tegen het volk en het volk tegen de minister enzovoorts. Het zijn de eigen werken van de duivel, maar dat gebeurt in het parlement en dat gebeurt helaas ook. Dat gebeurt in de wereld, om ons heen, op allerlei manieren. Dat gebeurt op het werk. U weet het wel, van mensen die elkaar er proberen uit te werken. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in de kerk. Niet natuurlijk. Dat zou in de kerk niet plaats moeten vinden, maar dat gebeurt wel. En dan denk ik, degene die dat van heel dichtbij hebben meegemaakt, die weten dat wel. Dan denk ik aan het rampjaar 2004, de scheuring die er is gekomen in de toenmalige hervormde kerk. En het was van tevoren al bekend dat dat gebeuren zou. Maar ik heb het niet anders kunnen zien dan als duivelswerk, dat de duivel erop uit was om, laat ik maar zeggen, de meerderheid van de middenorthodoxie en de hervormde kerk en de gereformeerde kerken op te zetten tegen de rest. En ze de kerk uit te werken. Daar kwam het wel ongeveer op neer. En ze hadden natuurlijk allemaal argumenten om te zeggen, nou, dat is helemaal niet nodig en je kan allemaal blijven. Maar u weet wat de gevolgen daarvan zijn geweest. Duivelswerk. Ja, maar dat kan ook in het klein. Dat kan ook in een gemeente. Dat kan ook, ja. We zijn er als evangelisatie niet te goed voor. We moeten er altijd alert op zijn. Dat de duivel altijd zal proberen om een wicht te drijven binnen de gemeente. Maar vooral ook om een wicht te drijven tussen God en ons. Heb ik u gezegd. Maar als het dan God is die rechtvaardig maakt, zegt Paulus, wie is het die verdoemt? De duivel soms? Nee, zegt Paulus, geen sprake van. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En Luther zegt daarbij, die onafgebroken voor ons bidt. En dat doet hij nog. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking enzovoorts. Ik noem het de kruisweg van Christus. En dat is gedachtig aan het woord van de Heer Jezus. Zo iemand achter mij wil komen, wilt u dat? Wilt u een volgeling van de Heer Jezus zijn, achter de Heer Jezus aangaan? Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En ik weet nog wel goed, toen ik pas bezig was met de theologische studie en de voorbereiding op het predikantschap. heb ik wel eens gedacht, maar ja, overkomt dat ons allemaal dan, hè? Zullen we allemaal dan die kruisweg moeten gaan? En toen las ik een keer bij Luther, wat is nou die kruisweg? Wat is nou dat kruis? Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En dan zegt hij heel eenvoudig, ga maar achter Christus aan. En dan krijg je dat kruis vanzelf opgelegd. Dan hoef je niet te zoeken, dat komt vanzelf naar je toe. Wie achter Jezus aangaat, betreedt de kruisweg van verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Het is de kruisweg waarop Christus zijn volgelingen leidt. Willen we dat? Wilt u dat? De kruisweg gaan, jongelui, willen jullie dat? De kruisweg gaan, achter Christus aangaan. Ja. We hebben het op de catechisatie, kijk even naar de catechisant, ook wel over gehad. Willen jullie dat? Hè? Als je, we hebben het ook gehad over de groepsdruk, de druk van de groep. De druk die de groep uitoefent op enkelingen in de klas, op school. Van ja joh, dat kan je toch niet doen, dat kan je toch niet maken, nee joh, toe, dat. Ja, ik weet toch dat ik aan de catechisanten vroeg, herkennen jullie dat? En toen zeiden de meesten wel van, ja, dat herkennen we wel, ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk om, ik noem nou maar wat, als, tegen jongelui van een jaar of 14, 15 gezegd wordt, zullen we een stukje roken, hè? Zullen we een peukje roken, hè? Ja. Er zei er een, nee, dat doe ik niet. Nee, maar er zei de andere, nou, dat is best moeilijk hoor. Dat ze allemaal zeggen, joh, kom op. Maar er was er ook een die zei, trek ik me niks van aan. Wat de anderen er nou van zeggen. Als de anderen daar kwaad van spreken, moeten ze zelf weten. Ik volg mijn eigen overtuiging. En dat vond ik geweldig. Echt geweldig. Ja, en ik heb hem tot een voorbeeld gesteld voor de rest. Je moet niet luisteren en denken van, wat zegt de massa vandaag? Want als je naar de massa moet luisteren, dan ga je verloren. Want de massa is erop uit om je ondergang te bewerken. En daar zit de duivel achter. Maar als je daar tegenin gaat, dat geldt voor jongeren, voor ouderen, voor kinderen. Als je daar tegenin gaat, hè. De duivel die zegt al tegen jullie, je moet ruzie maken met je zusje. Je moet schelden. Dat zegt hij tegen jullie. Maar dat zegt de Heer niet. De Heer zegt, nee, je moet niet schelden. Je moet lief zijn voor elkaar. Dat. En dat is de strijd. Dat is de strijd waarin we gewikkeld zijn. Als je de weg van Christus gaat, dan krijg je de duivel tegen, en dat is een gewisse tegenstander. Maar dan krijg je ook de wereld tegen, dan krijg je je klasgenoten tegen, dan krijg je je collega's tegen. Dan krijg je de wereld tegen. Ja, maar je hebt Christus mee, en dat is het punt waar het ook vanmorgen over gaat. Het is de kruisweg waarop de Heere zijn volgelingen leidt. Ik heb u gevraagd, willen we dat? Petrus wilde het ook niet. Toen de Heere Jezus sprak over de naderende lijden en sterven, toen zei de Heere, toen ging hij voor hem staan, zei de Heere, het zal u geenszins geschieden. En u weet wat de Heere gezegd heeft, hè? Toen was hij heel scherp. Wij zouden zeggen heel hard. Ga weg achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En als die vandaag tegen ons zegt, je moet die kruisweg niet gaan hoor. Ben je gek, al dat lijden. Maar dan zegt de Heere tegen ons, pas op. Als je naar de duivel luistert, dan verzin je de dingen niet die van God zijn, maar die van de mensen zijn. het is nodig. Ja, waarom is dat nodig? Om die kruisweg te betreden. Het is nodig om te sterven aan de zonde. Ik denk aan een preek die ik een poosje geleden hoorde van dominee Simons. Die hield hij in Rotterdam. En waar die meer dan ging het over kruis en bloed. En waar die herhaaldelijk tegen de gemeente zei, sterven moet je. Sterven moet je. Dat willen we niet, maar het moet wel. Sterven aan de zonde. Sterven aan dit aardse bestaan. Het moet wel met Christus meegekruisigd sterven om met hem herboren op te staan tot een nieuw leven. Maar dat nieuwe leven, in dat nieuwe leven mag je het glansrijk zegenlied zingen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Nou het tweede, de liefde van Christus. Daar begint vers 35 mee. En daar eindigt vers 37 mee. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Vers 37. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Agape staat er. Zelfopofferende liefde. Dus de liefde die Jozef had voor zijn broers. Dus de liefde die Mozes had voor het volk. Toen hij bad. Delg mij maar uit uw boek. Maar laat uw volk niet ondergaan. Maar zij hebben Christus afgebeeld. Zij ging al die mensen in het, die Bijbelheilig in het Oude Testament, die gingen Christus daarin voor. Maar wie je dan ook noemen mag uit het Oude Testament, er is niemand voor het volk gestorven. Ja, je zou kunnen zeggen Simson. Maar Christus is wel gestorven voor zijn volk. Dat is zijn liefde voor een wederhorig kroost, afgebeeld in het heilige avondmaal. Wat ik meer dan eens ook hier aan de avondmaalstafel heb aangehaald uit het avondmaalsformulier. Woorden die me diep hebben getroffen, ook meer dan eens diep hebben getroffen. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Christus gaat ons op die kruisweg voor. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat is zijn liefde. Zijn agape. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt een eeuwigheid. Zal het nu de duivel lukken om een wicht te drijven tussen de liefde van Christus en ons? En dat is wel zijn bedoeling. Nu komt het erop aan, of liever gezegd, het komt aan op waarop wij ons blind staren. Dat is het geheim. Welke kant kijk je op? Kijk je nou naar dat lijden? Kijk je nou naar de omstandigheden? Kijk je nou naar die verdrukking? Naar honger, gevaar, zwaard, wat ons ook kan overkomen? Of kijk je, zie je op Christus en op zijn kruis lijden? En daar moet nu juist ons lijden aan meewerken. In het lijden dat wij ondergaan, komt Christus zelf naar ons toe. Ons lijden is een illustratie bij zijn lijden. Dat is het wat Christus wil op deze kruisweg. Hij wil ons in dat lijden meer van zijn liefde doen ervaren. Hij wil juist dat lijden laten medewerken ten goede. Hij wil dat wij in het lijden niet op het lijden ons blind staren, maar dat wij in het lijden voortdurend op Christus zien. En op zijn lijden en op zijn liefde, namelijk om ons zalig te maken. Om de prijs voor onze zondenschuld te betalen, om ons met God te verzoenen. Toen ik anderhalf jaar geleden in Salem lag en toen ik geopereerd was aan mijn lever, toen heb ik een aantal weken verschrikkelijk moeilijk gehad. Ik was dodelijk vermoeid. En ik kon eigenlijk niet meer goed denken, kon niet meer goed. Ik kon de Bijbel niet lezen, want die letters die dansten voor mijn ogen. En Ik kon eigenlijk ook niet meer bidden. Het was niet anders dan een enkele schreeuw uit de diepte. Maar in die 3 weken, na verloop van tijd, werd ik teruggeleid bij het getuigenis van die mensen die ik ook in de loop van de jaren hier in Haastrecht en ook elders bezocht had. Op hun ziekbed en sterfbed. Dominee, wat ik moet lijden, dat is maar een kleinigheid vergeleken bij het lijden van Christus. En hij was zonder zonde, maar ik niet. Dat, wat ik moet lijden, dat is maar een kleinigheid. Maar u voelde wel, of ik voelde toen ook wel, dat Christus in dat lijden naar hen toe kwam. En hen bepaalde bij zijn lijden. Kent u dat? Herkent u dat? Dat is nou juist zijn bedoeling. En ik weet nog heel goed dat ik aan het eind van die periode, dat is ook wel de ommekeer geworden. Daarna ben ik wel hersteld en ziende ogen opgeknapt, dat ik een preek hoorde over de vergeving der zonden. En toen daarna werd er gezongen op mijn mobieltje in Salem. Maar eerst Psalm 42, vers 1, toen vers 3 en toen vers 5. En vers 5 hopen we ook te zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof. En daar gaat het hier over. Ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht. In de nacht van lijden, van strijd, van zorgen, van moeite. Zelfs een lof zelfs in de nacht, hè? Niet na die nacht, maar in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God mijn leven zeffen. En dat is het wat Christus wil. Christus wil in dat lijden ons tegemoet komen. Hij komt in ons lijden naar ons toe om onze aandacht te richten op zijn lijden, op zijn kruis, op zijn verdrukking, op zijn nood. Hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest en komt ons zo te hulp. Maar nou wat anders, wat wil de duivel nou? En ik hoop dat u dat goed ziet en dat we vanmorgen aan u mee mag geven in deze afscheidsdienst. Wat wil de duivel nou? De duivel die wil juist dat wij onze aandacht richten op het lijden. Op honger, gevaar, zwaard, verdrukking, nood, benauwdheid. En ik heb gedacht, laat er nog wat aan vooraf gaan. Waar die het christendom mee vergiftigd heeft en met name in West-Europa. En in Amerika, je kan zeggen dat is een virus dat waart met name in West-Europa en Amerika rond. Wat is dat dan? Dat hij de mensen wijs maakt dat voorspoed het allerbeste is. En daar moet je naar staan en daar moet je naar streven. Voorspoed, geluk, welvaart, dat alles ons voor de wind gaat. En dat heeft hij tot nu toe aardig voor elkaar gekregen. In ieder geval na de oorlog zou je kunnen zeggen. De tijd van de wederopbouw. Mensen zijn rijker geworden, welvarender geworden. Dat is het eerste waar die mensen toe verleidt. En wat de Heere vandaag ons wil zeggen. Geliefde gemeente, dat moet je niet nastreven. Dat moet je niet begeren. Paulus zegt, ik heb een behagen in verdrukking, in tegenspoed van allerlei aard, zelfs in smaadheden en speeksel. Dat staat heel ver van ons af. Maar de Heere wil niet dat wij streven naar voorspoed. Want weet je wat de duivel nou doet, hè? Als hij ons meekrijgt in dat verlangen naar voorspoed, dan zegt hij, en dat zegt hij zeker ook in deze coronatijd, als mensen moeten lijden, dan zegt hij vervolgens, als je nou moet lijden, kan je dat nou begrijpen van God? Hè? Dat hoor je allerwege. Dat hoor je buiten de kerk en in de kerk. Kan je dat nou begrijpen van God, dat hij je zo laat lijden? Is dat nou een God van liefde? Maar hij heeft ons eerst afgetrokken van dat zegenlied van Paulus. En heeft onze aandacht gericht en ons verleid tot het zoeken van welvaart en voorspoed. En als daar dan aan gemorreld wordt, aan getornd wordt, ja, dan komt hij met dat andere. Dat is dat nou een God van liefde. En wij kunnen, ja, als we eerlijk zijn, we kunnen wel eens onder de indruk raken van verhalen van christenen in Noord-Korea en elders in de wereld die erg vervolgd worden. Maar dan zeggen we erachteraan, ja, als dat nou eens met ons gebeurt, hè. En dan diep in ons hart, dan denken we, hopen dat dat toch maar niet gebeuren zal. En dat wij niet gemarteld worden. Ja. Maar we zijn onder de indruk van het feit dat christenen, gelukkig is dat er dan nog, dat christenen dan stand mogen houden, die kennelijk niet van de liefde van Christus gescheiden worden. En denk ook aan Stefanus. De stenen daalden op hem neer. En wat staat er dan? Riep hij dan, oh, die stenen die ons zozeer, oh, tegen mijn hoofd, oh, wat doet het pijn. Wat lees ik dan? De hemelen werden geopend en hij zag Jezus staan aan de rechterhand Gods. En als je Jezus mag zien staan aan de rechterhand Gods, dat zullen we ook zien als hij straks terugkomt op de wolken van de hemel. Wat zullen we dan zien? De tekenen van zijn lijden en sterven in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde. En als die Jezus ziet staan, die gebeden heeft aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat bidt hij dan? Heere, reken hun deze zonde niet toe. En daaruit mag je afleiden dat de liefde van Christus in zijn hart was. En dat het de duivel, die menigte, was er wel op uit om hem te scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus, onze Heere. Maar het is hem niet gelukt. Dat blijkt uit dat gebed dat Stefanus voor zijn vijanden heeft gedaan. Eindelijk had de liefde van Christus zijn hart zo vervuld dat hij boven het kruis lijden werd uitgetild. Christus liefde is sterker dan de dood. En zo leren wij het lied van de glansrijke overwinning met de dood voor ogen. En dat is ook in uw midden gebeurd. Wonderen om nooit te vergeten. En het laatste waar ik dan aan denk, dat is aan Van Vliet. Die door die slokdarmkanker natuurlijk steeds verder achteruit ging. En op een gegeven moment was er niks meer aan te doen. En dat drukte zijn luchtpijp ook dicht. Het kankergezwel en zijn slokdarm. En daardoor kreeg hij het vreselijk benauwd. Maar heeft hij het ook heel moeilijk gehad. Maar wat is er nou gebeurd? In die nood. Heeft hij geroepen. Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar is de hel mij alle troost ik missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. En dan ook toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. We hebben het meer dan eens ook over gehad. En daar werd hij door vertroost. En hij heeft ook Psalm 68 vers 10 genoemd. In dat lijden gelooft zij God. Het diepst ontzag. Hij, en dat heb ik er meer horen zingen. In het lijden. Ik weet dat van een man in Katwijk. Die heel erg ziek was. En die de gevreesde ziekte had. En die wist dat hij daaraan sterven moest. En ik zat bij hem. En toen zegt hij tegen me. Hij zegt, ik ben wel eens op een begrafenis geweest. En toen zongen ze Psalm 68 vers 10. Toen dacht ik bij mezelf, wat een dwaze. Dan staan ze bij een graf en dan staan ze op Psalm 68 vers 10 te zingen. Dat kan toch niet? Dat kan je toch niet zingen? Nou, we hebben er natuurlijk heel veel over gepraat. En we ons samen mogen voorbereiden op het naderende einde. En op een gegeven moment kwam ik bij hem. En toen zei hij, weet u nog dat ik tegen u zei, wat een dwaze, hè? Hij zegt, dominee, nou wil ik dat ze dat ook aan mijn graf zingen. En hij zong het al op zijn sterfbed. In het aangezicht van de dood. Geloofd, zei God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ons het eeuwig zalig leven. Geen genezing, maar het eeuwig zalig leven. Dat is het wat de Heere ook in uw midden heeft geschonken. En dat moeten we leren. Het komt ons niet aangewaaid. En dat bedoel ik ook met dat hoogste lied in de diepte. Dat moet je leren. En nog eens van groot belang daarbij is dat we stoppen in ons denken dat voorspoed toch wel het beste is. Dat is niet zo. Dat kan een grote verleiding zijn. Toen Jeshurun vet werd, toen sloeg hij achteruit. En Agur zegt, voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Dat ik zat zijnde, dus dat ik overvloed heb, u dan niet zal verloochenen. Maar hoe is het dan mogelijk dat je toch met Paulus kan zeggen, en dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Het brengt ons bij het derde punt, de glansrijke overwinning door Christus. Eerst zegt hij nog wat anders. Hij haalt een tekst aan uit Psalm 44. U moet dat thuis nog maar eens nalezen. Maar dan moet je Psalm 44 leggen naast Romeinen 8. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. De Heer had Israël, zo staat ook in Psalm 44, had Israël uit Egypte verlost en in het beloofde land gebracht. Maar, zegt de psalmdichter, nu hebt u ons verstoten en te schande gemaakt. En dan gaat het kennelijk over de ballingschap. En onze haters beroven ons. Wij hadden de naam van onze God niet vergeten. En toch worden wij om uwentwil. U wilt dat dus. Daarom worden we de ganse dag gedood. We worden geacht als schapen voor de slacht. En dan volgt in Psalm 44. Heere, ontwaak. Verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? Onze ellende en onze verdrukking vergeten. En wat zegt Paulus nou? In onze tekst, hij zegt dat eigenlijk tegen de dichter van Psalm 44, nee, dat is niet zo. Jij zegt, nou heeft de Heer ons verstoten en verlaten en vergeten, dat is niet zo. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Wij overwinnen bovenmate, glansrijk. Het is meer dan een overwinning. Over overwinning spreken wij, als we staan op de toppen van welvaart en voorspoed. Maar dit lied van de glansrijke overwinning zingen wij in de diepte, in de verdrukking. Het is meer dan een overwinning. In de wereld wordt gejuicht als er een doelpunt wordt gemaakt en de tegenstander wordt gevloerd. Dan wordt er gezongen en gejuicht. De Heer wil ons leren om dat nou juist niet te doen. Daarom vind ik die sport ook zo gevaarlijk. Zeker dat betaalde voetbal. Waar massa's mensen worden opgezweept. En zich stellen achter de favoriete club. Denk ook aan wat er gezegd is na dat sterven van Maradona. Die hebben ze als een god vereerd. Ja, dat is de duivel zelf. die de massa's opzweept. En wat is de bedoeling, wat is het gevolg? Wat levert die zogenaamde overwinning op? Haat, verdeeldheid en oorlog. Kijk maar naar de gevolgen. Hoeveel politiemensen worden er niet in stelling gebracht om de groepen uit elkaar te houden? Ja, en dat gebeurt dus natuurlijk ook in het parlement. Haat zaaien. En we hebben daarvan het een en ander gezien van de week in het parlement, in het congres, op Capitol Hill in Washington. Als de ene partij verliest, dan juicht de andere partij over de overwinning. En als de verliezers dat niet kunnen verdragen, dus geweld gaan gebruiken, dan wordt er een strijd gevoerd op leven en dood. Waar hebben we het dan over? Is dat te overwinnen? Waar heeft Paulus het over? Over meer dan overwinnaar zijn. In verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat is het lied van de glansrijke overwinning. Ik noemde u het al, Paulus en Silas zongen dat in de gevangenis. Ze baden en ze zongen godenlofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En in diezelfde nachten zie je het resultaat daarvan. Hè? Van dat lied. Van meer dan een overwinning. De gevangenen hoorden naar hen. En in diezelfde nacht werd de gevangenisbewaarder bekeerd en tot het geloof gebracht in de Heer Jezus. En ze zijn overwinnaar. Niet na de verdrukking, maar in de verdrukking. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Moet ik nog meer noemen? Ik zal dan gedurig bij u zijn. We zingen het allemaal, maar we denken dan misschien diep in ons hart na al mijn noden, angst en pijn. Dat staat er niet. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn lieve waardeschat. En we weten ook wat Paulus zegt in Romeinen 5. We weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Dat willen we van onszelf niet. Maar dat wil de Heere. De Heere wil die verdrukking je op je knieën brengen. Herkent u dat? Heb u dat ook gedaan? In de nood, in de verdrukking? Of stond u tegen de Heer op? En zei er een stemmetje in uw hart van waarom overkomt jou dat nou, joh? Oh. Maar Paulus mag zeggen, het werk leidzaamheid en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Daar zingt hij eigenlijk al dat lied van de overwinning. Door hem die ons heeft lief gehad. Die kruisweg betrad Christus voor ons, ten behoeve van ons, tot verzoening van onze zonden. Maar nu ook tot een voorbeeld. Hij wil dat wij zijn voetstappen drukken. En dat komt voort, en dat moet je leren. De duivel zal zeggen, oh, hoe kan het nou? Dat komt voort uit zijn liefde. Hij brengt ons in de nood vanwege zijn liefde. Hoe kan nou de Heere vanwege zijn liefde ons in de nood brengen? Weet je waarom? Weet je dat al? Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Het gaat door de dood heen. En het leven is een voorbereiding op de dood, op het sterven. Sterven moet je. Ja, vooral ook aan de zonde. Als wij alleen maar voorspoed en welvaart genieten, is het gevaar levensgroot dat we ons aan alle mogelijke zonden te buiten gaan. En op die stervensweg schittert de gekruisigde Christus des te meer. Sterven moet je. Zo mogen wij op de kruisweg en er is geen andere weg om zalig te worden. De duivel zal wel zeggen, jawel joh, tuurlijk wel. Je moet niet zo somber zijn. Ik ben niet somber hoor. Ik ben niet somber. als ik dat lied, en dat is door Gods genade alleen, als ik dat lied van de meer dan glansrijke overwinning zingen mag, dan ben ik niet somber. Dan ben ik niet teleurgesteld. Maar dan haalt de Heer me er bovenuit. En dat zal hij bij u ook doen. Maar er zal wel een stemmetje in je zijn die zegt, joh, je moet die kruisweg niet begeren. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, maar waarom zegt hij dat? Omdat de duivel niet wil dat je zalig wordt. En die weet veel beter dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. En die zal je er wel toe aanzetten om in de verdrukking en in het aangezicht van de dood je te doen opstaan tegen God. En hij zal het je influisteren dat je gerust dan. Dat is ook iets, dat is weer iets nieuws, hè. Iedere keer dan, je zou zeggen, alles blijft bij het oude, dat is niet zo. Dat is iets nieuws in kerk en theologie. Je mag wel opstaan tegen God. Je mag best, dat zeggen dominees op de preekstoel. Je mag best opstaan tegen God. Deed Jeremia ook. Je vervloekte de dag van zijn geboorte. Ja, maar omdat Jeremia dat deed, daarom mogen wij dat nog niet. Nou, allerlei, dat heb ik wel meer gezegd. De Bijbelheiligen hebben vreselijke zonden gedaan. Daarin moeten we ze toch niet navolgen? Dat moet je elkaar niet wijsmaken dat je wel op mag staan tegen God. Wat zegt de Heere bij monden van Petrus, vernedert u onder de krachtige hand Gods. Dat heeft u moeten leren. Opdat hij u verhogen te zijn de tijd. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Thomas à Kempis schrijft in zijn Navolging van Christus. Zo u het kruis draagt, draagt het kruis u. Kruisen moet je niet van je afschudden, maar op je nemen. Niet tegen God opstaan, want dan zul je verliezen. Maar die zijn leven zal verliezen om mijnentwil, zegt Christus, die zal het behouden. Dat is meer dan overwinnaar zijn. Ja, en zo mag je zingen, sterven en zalig worden. Door de dood ingaan in het paradijs. En de Heere Jezus ging ons daarin voor. Het is volbracht, zo riep hij het uit. En het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Hij overwon glansrijk door zijn dood. Hij heeft door zijn sterven teniet gedaan. Die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En wat zegt u nou? Het is te hopen dat ik ook nog eens zo ver mag komen. Dat ik in de nood en in de verdrukking nogthans zingen mag. Ja, dat is zeker te hopen. Als u maar heimelijk niet iets anders begeert. Toch nog een poosje genieten van de wereld. Laat de wereld varen met alles wat haar behoort en bekoort. Want die de wereld en de welvaart lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. En als je dan sterven gaat, daar heb ik u niet voor over, daar heeft God u niet voor over. Dan zul je straks eeuwig buiten staan. Sterven moet je. En voor wie in Christus is, is dat een doorgang tot het eeuwige leven. Die moordenaar aan het kruis mocht horen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heer Jezus haalde niet van het kruis af. Dat begeerde die andere moordenaar. Weet u wel? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Om dan straks ten volle te genieten. Ik denk aan het slot van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Om ten volle te genieten. De belofte Gods. Welke is in Christus Jezus. Ten volle genieten van de weg die Christus ging om u te verlossen. En de Heere te danken dat hij u op de kruisweg zijn liefde en genade deed ervaren. En dan mag je nu zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Halleluja. Amen. Wij zingen nu Psalm 42, vers 4 en 5. Psalm 42, de versen 4 en 5. Laten wij danken en bidden. Heren, we danken u voor dat loflied. Voor dat glansrijke loflied in de diepte. Dat we van onszelf nooit leren. En dat we van onszelf ook nooit zingen. De duivel houdt ons al wat anders voor. Liederen zingen, dat kan je alleen maar als je op de hoogte van de voorspoed leeft. Maar Heere, geef toch dat wij zijn verleiding, zijn verzoeking zullen doorzien. En dan vooral ook als nou in tijden van welvaart er een kink in de kabel komt. Door het virus of door wat anders. En dan fluistert die ons wel in. Is dat nou een God van liefde die je dat doet overkomen? Heere, bewaar ons voor die opstand. Maar leer ons in de nood om voor u te buigen en te bukken. En voor u door de knieën te gaan. En ons te vernederen onder uw krachtige hand. Maar leer ons dan ook, net als Paulus en Silas in de gevangenis, om niet alleen maar te bidden, maar dan ook om u de lof toe te brengen. Te zingen, Psalm 68, vers 10, in het aangezicht van de dood. Heere, Geef dat we dat glansrijke lied van de overwinning mogen leren. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, gevaar of zwaard. Want onmiddellijk worden we de ganse dag gedood. Maar in dit alles, zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem. Door uw Heere Jezus Christus, die ons heeft lief gehad. Trek ons achter u aan. En ga met ons van hier. We bevelen elkaar in uw trouwe zorg. Mag ik de gemeente in zekere zin aan u teruggeven. En wilt u voor uw gemeente zorg dragen. Met het bestuur, met de nieuwe mentor. En met allen die hier een taak hebben. Wilt u uw koninkrijk doen komen. En geef dat te allen. Dat lied van de glansrijke overwinning in ons leven mogen leren en mogen zingen. Het zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God mijn leven heffen. U zei de dank, Heere, voor al die jaren. Die u ons gaf in het midden van de gemeente. En geef het dat we elkaar ook onder de bediening van het woord ook in de toekomst nog mogen ontmoeten. Wilt u dat ons vergunnen? Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 89, vers 7 en 8. Vers 8, dat is het vers dat mijn grootvader mij het eerste geleerd heeft. Dat heb ik eindeloos met hem gezongen. Gij toch, gij zijt een roem. Toen was hij al ziek. Toen kon hij niet meer preken. Hij liep door dat lange gangpad in de pastorie. En dan zei hij, nou moet jij nog eens met me zingen. Hoe moet ik dan zingen, opa? Nou, het was elke morgen hetzelfde. 89 vers 8. Iets anders kende ik nog niet. Gij toch, gij zijt een roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen worden de ere toegebracht. We steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Het is door u. Door u alleen. Alles wat er ten goede gebeurd is. Ook in die achterliggende jaar. In die achterliggende jaar in Haastrecht. Dat is door Gods genade alleen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Psalm 89 vers 7 en 8. En ik vraag u om dat staande te zingen ter ere van de Heer. 89, 7 en 8.
Thank you.
Ga daarheen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u vrede. Amen. God zegen.